SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. sbs.com.au/dutch.
Gisteren was de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie. En je zegt, nou het is toch november. Ja, het is november, maar volgens onze kalender gebeurde die revolutie op 7 november 1917. Maar volgens de Juliaanse kalender die in Rusland wordt gehanteerd op 25 oktober. Ik belde onze correspondent in Rusland even op, Joost Bosman. Ik las dat president Poetin een nationaal monument heeft onthuld voor slachtoffers van de onderdrukking in de Sovjet-Unie. Aan de ene kant in de 90 jaren de monumenten waren voor Stalin. En nu die enorme muur van verdriet. Het was een hele grote stap, hè, eigenlijk voor Poetin. Kijkt Poetin daar nu anders tegenaan, die Russische revolutie en het effect van Stalin?
Ja, het is altijd een heel dubbele verhouding die Russen hebben tot die revolutie en tot het verleden, het communistische verleden. En dat geldt ook voor president Poetin. Moet je nagaan, zijn vader is na de oorlog in een gulag verdwenen. Hè, een gevangenkamp voor vijanden van het volk, zoals dat toen werd genoemd. Ja. Daar heeft hij een paar jaar moeten in een werkkamp, heeft hij een paar jaar moeten werken. Heeft hij zware tijd gehad. Die is weer vrijgekomen. En notabene zijn eigen zoon, treedt vervolgens toe, vol overgave, mag je wel zeggen, tot dezelfde dienst, de KGB, die zijn vader
heeft
opgepakt. Mm. Sterker nog, hij is er uiteindelijk zelfs de baas van geworden, Vladimir Poetin, van de KGB. Mm. Nou, vervolgens zie je dus dat hij vorige week maandag ineens dan weer dat monument onthult voor de slachtoffers van de politieke repressie, die door diezelfde KGB natuurlijk ook weer min of meer veroorzaakt of in ieder geval uitgevoerd is.
Ja.
Maar ja, dat
tegenstrijdig, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, Rusland is wat dat betreft eigenlijk nooit zo afgerekend met zijn verleden. Maar ja, wat Poetin betreft, zoals iedereen, heeft ook hij, of heel veel, bijna iedereen in Rusland, heeft ook hij dus familieleden die geleden hebben onder het terreur. Ja, je kunt je afvragen, is hij ooit zo'n aanhanger van Stalin geweest? Dat geloof ik niet. Poetin was in zijn tijd in de KGB. Natuurlijk, hij was volop een KGB'er. Maar hij was toch ook wel een beetje een dwarsligger. Hij kon toch nog wel eens een beetje dingen wat scherper stellen dan zijn collega's. Dus in die zin is het ook niet verbazingwekkend misschien.
Bepaalde gedeelten van Rusland wordt Stalin nog steeds als een oorlogsheld gezien.
Natuurlijk. Of dat bepaalde gedeeltes zijn, weet ik niet. Door bepaalde mensen, door bepaalde groepen, laat ik het zo zeggen. Het zijn toch vaak de wat ouderen. Ja, ook dat is zo. Hè. Stalin was niet slecht, het waren de mensen om hem heen. Zo wordt dat gezien. Hè. Stalin heeft niks van die terreur geweten. Punt is dat het is het oude, misschien ook wel het oude adagium uit het oude Rusland. Hè. Het pre-revolutionaire Rusland. De tsaar was goed, de bojaren, hè, de edellieden om hem heen waren slecht. Dat is eigenlijk één op één gekopieerd op de tijd van Stalin. Maar nee, natuurlijk heeft Stalin ook deze misdaden op zich geweten. En heeft hij ze ook geweten. Heeft hij ervan geweten. Ja. Punt is, Rusland heeft natuurlijk een geweldige offer moeten brengen, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, onder leiding van Stalin heeft de Sovjet-Unie destijds het fascisme, hè, verslagen voor een groot deel. Met aan de andere kant de Amerikanen, de Britten en de Canadezen natuurlijk. Maar dat wordt in Rusland altijd als de grote verdienste van Stalin gezien. En als hij tegen het kwaad, tegen het fascisme vocht, hoe kon hij dan zelf kwaad zijn? Hè, dat is het verwarrende voor veel Russen.
Ja,
en die kunnen daar zo goed mee omgaan. En daarom is het maar gewoon, hij was goed. En daar moeten we het bij houden. Nou ja, dat is een beetje het verhaal ook in Rusland vandaag de dag nog.
Je leest dan dat Stalin van Rusland een sterk en modern land had gemaakt. Ben je het daarmee eens?
Tot op zekere hoogte. Kijk, hij heeft natuurlijk spoorwegen laten aanleggen. Hij heeft grote fabrieken laten bouwen. Hij heeft de militaire industrie op poten werd gezet. Ja, dat moest ook gebeuren om verzet te kunnen bieden tegen de Duitsers, die in 1941 ook Rusland waren binnengevallen natuurlijk. Mm. Dus in die zin heeft hij toch van Rusland voor een deel wel een sterk land gemaakt. Maar ook Stalin was natuurlijk een communist. En dat communisme in de Sovjet-Unie, ja, hoe je het ook bent of keert, te lange lesten heeft dat niet kunnen waarmaken waar het voor stond. Namelijk een soort paradijs op aarde. Omdat het gewoon te veel tegenstrijdigheden in zichzelf heeft, die planeconomie. Het kon niet, het stagneerde. En daarom is het ook uiteindelijk uit elkaar gevallen, kun je zeggen. Dus ja, en daar, je ziet dat van die 70 jaar communisme, waar ook Stalin natuurlijk deel van heeft uitgemaakt, in Rusland nog steeds de gevolgen zijn te zien. Ja. Moskou, Sint-Petersburg, Nizhny Novgorod, dat soort steden. Het zijn hele moderne steden van alle gemakken voorzien. Maar kom je iets in de buitenwijken of kom je al iets verder de stad uit, ja, dan kom je toch wel weer terug in de Sovjet-tijd, zeg maar, waar nog weinig veranderd is. Er zijn nog heel veel plekken in Rusland waar gewoon geen stromend water is, waar geen elektriciteit is.
Dat kunnen wij ons in het Westen nauwelijks voorstellen, zoiets, hè, die toestanden.
Nee, dat is zo. Maar het is nog steeds de erfenis van dat Sovjet-verleden.
Kun je zeggen dat Poetin toch nog wel communistische trekjes vertoont vandaag?
Ja, ik zei het gisteren tegen iemand, het is een soort Soviet light, kun je het noemen.
Okay.
Hij staat wel voor een vrije economie, in die zin dat mensen een vrij ondernemerschap hebben. Aan de andere kant, jaren geleden, al een jaar of 10 geleden, zijn alle grote olie, gas en staatsbedrijven, die dat nu zijn, die zijn in de jaren 90 geprivatiseerd en inmiddels allemaal weer gecollectiviseerd. Mm. Dus in die zin, de grote gasbedrijven, de grote bedrijven, olie- en gasbedrijven, die zijn weer in handen van de staat, zoals het ook onder het communisme was. Daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld de geheime diensten toch weer een hele sterke rol in de maatschappij krijgen. Ook iets wat je in de Sovjet-Unie had. Hè. Ja. Er is geen censuur. Kranten mogen in principe schrijven wat ze willen. Geen officiële censuur. Zijn alle kranten, tot in tegenstelling tot de jaren 90 onder Jeltsin, weer allemaal gelijkgeschakeld zowat. En zingen ze de toon van het liedje van het Kremlin, zeg maar. Nou ja, in die zin, het is een beetje Sovjet-light geworden weer. Hè. Het is een beetje een lichte terugkeer. Nogmaals, er is vrij ondernemerschap. Mensen kunnen reizen, mensen kunnen het land uit. En dat was allemaal zo. In de Sovjet-Unie was niet zo. Hè?
Nee.
In die zin hebben mensen het ook echt wel beter gekregen in Rusland. Maar toch, er is iets van overgebleven. En er is ook, zo zegt men, toch steeds meer iets aan het terugkeren. Ook weer van het autoritaire, van misschien zelfs van de dictatuur van de Sovjet-Unie.
Je luistert naar het Nederlandstalig programma van SBS Radio. Ik ben Anneke en ik praat met correspondent Joost Bosman in Moskou. Wat merk jij daar nou van als journalist, een buitenlandse journalist in Moskou?
Nou, niet zo gek veel. In die zin, ik maak me er geen illusies over dat ik linksom of rechtsom toch wel in de gaten word gehouden. Misschien dat ze mijn telefoon af en toe wel eens beluisteren. Ze lezen in ieder geval wat ik schrijf. Maar goed, dat geldt voor andere landen natuurlijk ook.
Ja.
Ik heb er zelf eigenlijk nooit zoveel last mee gehad. Maar ik weet wel van collega's die toch wel in de gaten zijn gehouden. En die af en toe opgepakt worden. Of opgepakt, maar wel eens een keer ergens waren en dan werden opgepakt omdat ze ergens waren waar ze niet mochten zijn. Ik noem maar wat. Ik heb het zelf één keer meegemaakt dat ik aan de grens was met Oekraïne. En dat ik inderdaad, ik ging daar een kantoortje binnen. En er zaten grenswachten en die vertelden me dat. Van, u mag hier helemaal niet zijn. Die hielden me vast en die haalden een baas erbij. En nou ja, die hebben me een uur of 2, 3 toch wel lang vastgehouden en verhoord. Maar ja, dat was ook een regel die ik zelf dus niet kende. Dat je 5 kilometer tot aan de grens niet meer het terrein in mag. Niet meer, dat is verboden terrein voor buitenlanders. Nou, dat wist ik dan ook niet. Maar ja, dan merk je toch nog wel eventjes dat het toch wel anders werkt dan bij ons in West-Europa.
Ja.
Of in Australië. maar goed, ja, als journalist kun je wel vrij je werk doen. Het kan wel. Er zijn in het verleden wel een aantal journalisten een accreditatie geweigerd. Hè? Mensen die hier ook 30 jaar of langer werkten. Dat gebeurt, maar dat is incidenteel. Meer gevaar nog altijd lopen de Russische journalisten zelf natuurlijk. Kijk, het Kremlin wil ook geen trammeland hebben met buitenlandse met andere landen. Want het veroorzaakt toch een beetje een schandaal op het moment dat je een journalist uitzet of oppakt.
Ja.
Daar zijn ze voorzichtig mee.
Over trammeland met het buitenland gesproken, daar kunnen we gewoon niet omheen met alle trammeland in Amerika en de Mueller investigation. Hoe wordt gereageerd op die vermeende links tussen Poetins administratie en Trump?
Nou, in Rusland kijkt men dat ja tegenaan. Men ontkent het. Men vindt het niet waar. Men zegt het zijn allemaal leugens. Maar ja, het is ook wel logisch natuurlijk. Want als het zo zou blijken te zijn dat die verbanden er zijn. Ja, dan staat het Kremlin, dan staat Rusland er natuurlijk ook al niet zo mooi meer op. Hè. En dat is al ook een beetje het geval door MH17, door de crisis in Oekraïne. Ja. Door het dopingschandalen. Noem maar op, het gaat maar door. Als dit er nog eens een keer bij komt, dan wordt Rusland toch een beetje, althans dat vrezen ze natuurlijk ook al, en dat zijn ze misschien ook al wel een beetje, maar toch een beetje een paria, kun je zeggen. Ja, dus wordt alles gewoon, zoals ook in de Sovjet-tijd en zoals met alle andere zaken, met de doping, met MH17, er zijn aanwijzingen, er zijn zelfs bewijzen, en toch, het wordt allemaal glashard ontkend, en het wordt gezegd van het is westerse propaganda en zo wordt het ook verkocht aan de eigen bevolking, want dat is het allerbelangrijkste.
Men brengt Poetins positie niet in gevaar.
Nee, absoluut niet. Sterker nog, er zijn volgend jaar, zoals je weet, in maart, 18 maart, presidentsverkiezingen. Hij heeft nog steeds niet aangekondigd of hij mee gaat doen. Maar dat is ook een beetje Poetin. Hij houdt ervan een beetje de spanning te houden. Hij houdt ervan om mensen te verrassen. Dus hij houdt het gewoon een beetje in het midden op dit moment nog. Maar hij gaat, nou ja, vrijwel zeker meedoen. En hij gaat ook vrijwel zeker, nou daar durf ik wel een maandsalaris om te verwennen. Hij gaat meedoen, hij gaat winnen. Ja. Dus zijn positie is niet in gevaar, nee, geen zin.
En zien we dan een oppositie die waardig is? Of zien we een oppositie die half slap mee kan doen omdat hij aan alle kanten gebonden is?
Nou, dat laatste is het eigenlijk. Er zijn vier grote partijen die nog in de Duma zitten, het parlement. Waarvan onder meer ook de communisten. Ja. Dat is toch wel opvallend. Die waren in de jaren 90 onder Jeltsin nog echt een onafhankelijke macht. Die ook echt voor een bedreiging van de president zorgde. Misschien kun je je herinneren 1996 toen president Jeltsin opging voor zijn herverkiezing. Toen was zijn grootste tegenstrever was Gennady Zhuganov, de communistenleider. Die stond op het punt inderdaad de verkiezingen te winnen. Toen hebben de oligarchen, de rijken van Rusland, die hebben zich achter Jeltsin geschaard. Want die zagen aankomen als de communisten winnen. Ja, dan zijn wij alles kwijt. Ja. Die pakken ons alles weer af. Dus die hebben toen zich enorm achter Jeltsin geschaard. Mm-hmm. Met geld voor zijn campagne. Zodat hij uiteindelijk toch heeft gewonnen. Maar diezelfde Zhuganov is nu nog steeds de baas van de communisten, 20 jaar later. En die zit in de Duma nog steeds. Maar die is helemaal ingekapseld. Ja, ze zullen vandaag demonstreren, zullen protesteren tegen armoede in Rusland, tegen weet ik het. Maar diezelfde Zhuganov en diezelfde communisten, als het erop aankomt, stemmen ze toch altijd weer mee met de plannen die uit de koker van het Kremlin komen. Dus weet je zegt, ze zijn volledig gelijkgeschakeld. Hebben geen invloed meer.
Joost, ik dank je hartelijk voor deze uiteenzetting.
Groetjes.